komt. Het is maar een klein boekje, dat is maar vier hoofdstukjes, dat is het boekje Rut. Speelt zich ook een beetje in die tijdspanne af. En dan heb je nog, het boek wat daar nog eens voorkomt. Dat is het boek Rechteren. En dat is eigenlijk zo'n beetje de sfeer waarbinnen ook hier 1 Samuel helemaal in het begin zich afspeelt. En ik weet niet of jullie het refrein is het nu niet direct, maar het vers wat toch regelmatig in het boek Rechteren terugkeert en waar het mee afsluit, of jullie dat kennen. Het laatste vers van het boek Rechteren zegt: er was geen koning in Israël, maar ieder deed wat in zijn eigen ogen goed was. Wat goed was in zijn eigen ogen. De situatie van Hanna was eigenlijk heel speciaal. Ik weet niet, waar moet ik op richten? Ja, dank u. Hanna die bevond zich eigenlijk in een losgeslagen wereld, zou je kunnen zeggen. Er waren een heleboel volkeren rondom Israël, de Canaanitische volkeren, waarvan we weten in het boek Richteren dat ze af en toe een keer het land binnenkwamen en plunderden en van alles en nog wat deden. En te midden van deze wereld die nogal vijandig gezind was ten aanzien van haar volk, leefde Hanna. Maar ze leefde eigenlijk ook in een losgeslagen volk. We hebben daar juist gehoord dat ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Dat was ook al niet de meest interessante omgeving om in te vertoeven. En meer nog eigenlijk, ze leefde ook, hebben we in het verhaal een klein beetje opgepikt, in een volk met een beetje een losgeslagen godsdienst. Want is jullie opgevallen dat degene die aan de priesterdienst deelnamen, dat waren de zonen van Eli, Hofni en Pinchas, die hier genoemd worden. Nu, als je in het tweede hoofdstuk van 1 Samuel zou lezen, en je leest daar onder andere vers 12, daar staat: de zonen van Eli waren een stel afpersers. Ze trokken zich niets van de Heer aan en maakten misbruik van de rechten die aan het priesterambt verbonden zijn. Enzovoort. Enzovoort. Dan staat er ook beschreven hoe dat zij precies aan de slag gingen. En dat was eigenlijk maar een heel triestige bedoeling. Ze minachten, staat er op het einde, het offer van de Heer. Ze minachten dat. Als je nog wat verder zou lezen in vers 22. Dan staat daar: inmiddels was Eli op hoge leeftijd gekomen. Van tijd tot tijd bereikten hem geruchten over wat zijn zonen de Israëlieten allemaal aandeden. En dat ze zelfs sliepen met de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de ontmoetingstent. Nu, het was ver gekomen dat de zonen van Eli, de priesters van het volk, dat die aan een soort tempelprostitutie deden, zoals de afgoden volkeren rondom hen heen, en sliepen met de vrouwen die dienst deden aan de ingang van de samenkomst en van het heiligdom. Het was een losgeslagen godsdienstbeleving, zou je kunnen zeggen. Stel je voor dat je op die manier naar de kerk zou komen en dit hier zou aantreffen bij de mensen die vooraan staan, of die aan de kansen staan, of die de micro hebben, of die weet ik veel wat allemaal, dat je zou merken dat dat eigenlijk mensen zijn die het offer van de Heer minachten. En dat die er zomaar losbandig op uit zijn om te profiteren van een ieder die naar hier komt, om te proberen er zoveel mogelijk uit te halen voor zichzelf. Afpersers. En eigenlijk ook het gezin waar Hanna in vertoefde was een beetje een losgeslagen gezin, hebben we gezien. Elkana, die had namelijk 2 vrouwen. Nu, eerlijkheid gebiedt me om te zeggen dat je in de schrift polygamie of bigamie zo nooit eens heel rechtstreeks verboden ziet worden, of daar commentaar op krijgt. Maar vooraleer mannen misschien op een idee zouden komen, je merkt in de schrift heel duidelijk, zowel van in het boek Genesis in het begin, als de commentaren die de Heer Jezus geeft, die de apostelen geven in het Nieuwe Testament, dat dit niet de bedoeling was. De bedoeling was één man en één vrouw. En om je helemaal gerust te stellen, overal waar je in de schrift polygamie of bigamie tegenkomt, dat één man meerdere vrouwen heeft, dan is het altijd miserie. Hier ook. En kijk maar, alle andere verhalen, je kent ze wel, waar er dergelijke zaken zich afspelen, komt altijd problemen. Dus, ik hoop dat ik u op geen gedachten heb gebracht wat dat betreft. Maar u begrijpt, voor Hanna een losgeslagen gezin. Haar man had er nog een vrouw bijgenomen. Ik vermoed dat Hanna zijn eerste vrouw geweest zal zijn. En misschien was Elkana een beetje, ja, zoals de wereld rondom hem heen, en deed hij wat goed was in zijn eigen ogen en dacht hij, weet u wat, ik heb een vrouw die kan geen kinderen baren, want we hebben gelezen, Hanna was onvruchtbaar, de Heer had haar moederschoot gesloten, ze kon geen kinderen krijgen, en hij dacht, ik wil toch nageslacht, ik wil toch kinderen, ik wil toch vruchten, mijn gezin, weet je wat, ik doe wat er nu eenmaal gebeurt in de wereld, hè. Ik neem er gewoon een vrouw bij. En die vrouw die gaf hem kinderen. Vele kinderen hebben gezien, zonen en dochters, had Peninna. Voor Hanna, denk ik, een vrij moeilijke situatie in haar leven. Een losgeslagen wereld vol godsdienst, gezin. Weinig hoop voor haar. Hè. Als ze dan hoop zou moeten vinden, dan zou het normaal gezien bij de priesters moeten zijn. Maar we hebben al gezien dat daar helemaal geen hoop te vinden was. De priesters die er normaal gezien bedoeld waren om het volk te zegenen, om het volk voor Gods aangezicht te brengen en om Gods woord en God zelf bij het volk te brengen. En daar slaagden ze niet in. Wat moest Hanna nu doen? Wat een hopeloze, uitzichtloze situatie, zou je kunnen zeggen. En daarbij was ze nog eens onvruchtbaar. Ik heb daarbij geschreven door God. Ja, want er staat toch maar in de tekst dat Yahweh haar schoot, haar moederschoot had toegesloten. Ja, we begrijpen dat niet altijd. Hè. We denken, hoe kan dat nu? Dan was er één vrome vrouw daar, in het Hanse verhaal. En precies die vrouw, haar moederschoot, wordt toegesloten. Maar ik denk dat het niet alleen door God was, maar ook voor God was. Ook al snapte Hanna dat jaren niet. Want ja, we lezen zo'n hoofdstuk en wij lezen dat in één keer door en in een minuutje of vijf zijn we erdoor en zeggen, oh, het is goed afgelopen voor Hanna. Maar uiteindelijk heeft het jaren geduurd. Jaren van doffe, diepe droefheid en ellende in het leven van Hanna. Die dan nog eens met haar onvruchtbaarheid zo geconfronteerd werd binnen haar eigen gezin, dat iedere keer als ze optrokken naar het huis van de Heer, daar waar de zegen te verwachten viel, dat ze dan nog eens getart en geplaagd werd door haar collega, echtgenoot, die wel kinderen had, en ik weet niet hoe dat verliep onderweg naar daar, maar ik kan het mij een klein beetje inbeelden, als een van die kindjes naar Peninna kwam en zei, mama, mama, waarom heeft Hanna geen kindjes? Kan je al een klein beetje het antwoord horen? Ach, wat zou Hanna misdaan hebben dat de tucht van de Heer zo op haar rust? Dat ze geen vrucht kan dragen voor het volk van God? Dat ze geen kinderen kan geven aan haar man? Elkaar, goh, wat zou ze kunnen gedaan hebben? Zou de Heer God haar misschien niet zo graag zien? Zou hij zijn oog niet op haar laten vallen? En kijk eens hoeveel kinderen er rondom mij lopen. En wat zou dat gesneden hebben in het hart van Hanna? Wat een diepe droefheid. En dan heeft ze nog een man die zo'n heel interessante opmerking maakt en zegt van, allee, ben ik nu dan niet meer waard dan 10 zonen? Wat een begrip, hè? Voor het verdriet van zijn vrouw. Voor de diepe droefheid die ze kende, in plaats van haar te troosten, in plaats van er begrip voor op te komen, staat hij zichzelf in de schijnwerper en zegt hij, allee, kom aan, kijk een keer wat je hebt, kijk een keer wat een goede vent dat je hebt. Hoe graag dat ik u zie. Want iedere keer als we naar die plaats gaan, dan geef ik u een dubbel stuk vlees. Je mag van het beste en het lekkerste en het meeste van mij hebben. Allee, ja, ben ik toch een goede man? Ben ik niet meer waard dan 10 zonen in uw ogen? In plaats van oog te hebben voor haar verdriet en haar tekort, had hij zichzelf nog een keer een beetje gaan opblikken. Niet beseffende dat de manier waarop hij haar zijn liefde toont, juist olie op het vuur was om Peninnah nog eens wat extra te laten plagen en tarten en pesten. Ja, het zou niet makkelijk geweest zijn, want Peninnah, ik weet niet, ik had vroeger zo altijd de gedachte, wat was precies de naam die bij haar past, zo, hè? Peninnah. Ah, je voelt het er zo in, ah, zo, hè, Peninnah. Maar eigenlijk is dat niet waar. Ik heb dat dus opgezocht. De naam Peninnah betekent eigenlijk parel, schoonheid, jeugd. En dat was Peninnah ook voor Elkana. Zij was de vrouw die vrucht droeg in zijn gezin. En ik denk dat naast de woorden van Peninnah, het feit dat zij daar liep als waarschijnlijk wat jongere vrouw ook, vruchtbare vrouw met zoveel kinderen, zo'n mooie schone parel in dat gezin, dat het nog eens extra sneed in de ziel en in het hart van Hanna. Wat was dat een droef verhaal, zou je kunnen zeggen. Waarom sloot de Heer haar moederschoot toe? Waarom al die jaren van droefheid en ellende en pijn en moeite? Waarom? Ik denk dat die vraag, dat Hanna zich die vraag heel veel heeft gesteld. Ik weet niet hoe het met u is, maar misschien zitten wij ook niet een beetje in een losgeslagen wereld, zo, als je rondom je heen kijkt. Als je alles de televisie aanlegt en het journaal bekijkt, is het geen losgeslagen wereld waar dat we in terecht gekomen zijn. Mensen, lief, wat gebeurt er allemaal rondom ons? Nu, pas op, hè. Vraag aan ieder mens hoe hij zijn eigen leven beoordeelt. Hij zal waarschijnlijk zeggen, man, doe ik mijn best, hè? Leef ik goed? Want iedereen doet wat goed is in zijn eigen ogen. En iedereen zal zijn eigen omstandigheden en zijn eigen leven heel goed kunnen excuseren, bij manier van spreken. En van alles en nog wat, van argumenten kunnen aanhalen waarom hij dit of dat wel of niet doet. Dit of dat wel of niet zegt. Iedereen kan het heel goed expliceren. En toch maken we er zo'n warboel van, hè. En misschien zitten we ook wel een beetje in een losgeslagen volk, als ik dat zo mag noemen. Als je merkt, ook in ons land en in ons volk, hoe ontevreden wij kunnen zijn, niet tegenstaande het ongelooflijke comfort en het ongelooflijke luxe en het ongelooflijke gemak waarmee wij hier kunnen en mogen leven. Hoe wij als volk al, ik weet niet, een stuk of 3 overheden nodig hebben in zo'n klein landje. En dan nog een keer lokaal en regionaal en weet ik veel wat allemaal. Van alles en nog wat moeten discussiëren en debatteren. En om toch maar de laatste eurocent voor je eigen volk er te kunnen uitpersen. Om toch maar niet, enzovoort enzovoort. Ach, en soms zou je kunnen zeggen, zitten we ook af en toe niet in een losgeslagen godsdienst. Hoeveel keer hoor je niet dat soms ook leiders, ja, ook christelijke, evangelische leiders, af en toe de mist ingaan. Als je hoort hoe ze een dubbel leven hebben geleid gedurende ik weet niet welke tijd. Hoe ze misschien vooraan heel mooie dingen konden staan verkondigen, maar als je in hun hart en in hun leven ging gaan putteren en ging gaan kijken hoe ze echt leefden, ja, dan was het ook geldzucht, gemakzucht, genotzucht die heerste in hun levens. Ik kan me inbeelden dat heel wat kinderen of echtgenotes van mannen die vaak vooraan staan dingen te verkondigen, als ze dan geconfronteerd worden met het dagelijks leven van hun man of hun vader, zou wel eens een knak aan je geloof kunnen geven als je die dubbele maten ziet. Losgeslagen gezinnen, die zijn er ook, hè? Jammer genoeg. In onze maatschappij heel veel, en ook in onze kerken, hebben we te maken met losgeslagen gezinnen. Droefheid, ellende, Het gevoel misschien van onvruchtbaar te zijn, van hopeloosheid. Misschien ken je dat en misschien zeg je, wie ben ik? Wat kan ik nog ooit betekenen voor het Koninkrijk van God? Wat kan ik ook ooit nog betekenen? Ik heb niets en ik heb niemand. Ik ben leeg. Wat kan ik de Heer bieden? Zo'n beetje de situatie van Hanna. En misschien duurt het wel jaren zo. En stel je de vraag. Hoe moet ik daar nu mee verder? Weet u, een mogelijkheid die Hanna had gehad, dat was dat ze volkomen verbitterd werd. Ze had elkaar naar de rug kunnen toekeren en zeggen, zo'n man, ik moet er niks meer van weten. Zo'n gezin, ik moet er niks meer van weten. Ze had kunnen weggaan en het gezin verlaten. Of ze had kunnen zeggen, zo'n godsdienst, zo'n priesters, kijk die Eli daar zitten op zijn voetbankje. En je denkt nog, als ik mijn hart uitstort bij de Heer en ik ben aan het bidden, dan denkt hij dat ik dronken ben. Wat een geestelijk onderscheidingsvermogen had die man. Nu misschien was hij in die tijdsperiode meer gewoon dat mensen dronken naar de tempel kwamen, dan dat ze kwamen met een oprecht gebed in hun hart, maar dan nog, het is geen excuus. En ze had kunnen zeggen tegen Eli, als hij zei van, ga je roes gaan uitslapen, je bent dronken. Ze had kunnen zeggen, maar man toch, kijk naar uw eigen zonen. Heb jij wel recht van spreken tegen mij? Kijk eens wat je je eigen zonen laat doen. Kijk toch een keer hoe ze het offer van de Heer minachten. Kijk toch een keer wat ze ervan maken. Ze had verbitterd kunnen zijn en zeggen, zulke priesters, sorry hè, zo'n heiligdom, daar hadden we niet meer zien hè. Ze had kunnen zeggen, ieder jaar als ze opgingen om het offer te brengen, sorry Elkana, maar ik ga niet meer mee, zijn naar die God van u. Ik ga niet meer mee naar die tempel van u. Ga maar alleen. Want dat was het uiteindelijk hè. Ze had haar volk, haar God, zo verbitterd kunnen zijn als God, moet er niet meer van weten hè. Hij sluit mijn moederschoot toe, hij laat al die ellende, al die... Ik moet er niet meer van weten. Maar we merken niks daarvan, hè. In het leven van Hanna. In plaats van dat zij bitter wordt, wordt ze beter. Het zijn maar een paar lettertjes verschil, maar het is een groot verschil natuurlijk in het hart van de mens. En in welke levensomstandigheden wij ons ook bevinden, wat de Heer ook toelaat dat er in ons leven gebeurt, alsjeblieft, we hebben altijd de keuze. Maakt het mij bitter of maakt het mij beter? En als ik kies om te doen wat goed is in mijn eigen ogen, dan maakt het mij bitter. Maar als ik zoek om te doen wat goed is in de ogen van de Heer, dan maakt het mij beter. Het is mij opgevallen dat in de Hanse geschiedenis je niet één klacht van Hanna leest over haar man, over haar volk, over de priesters, over Peninnah zelfs niet. Geen enkele klacht. Ze ondergaat het allemaal. Het enige wat ze doet, is nog een keer naar de Heer gaan en haar hart bij hem uitstorten. En bidden. Maar ze komt tot een punt dat haar gebed een gelofte wordt. Ze doet een gelofte. Ze zegt, Heer, als u mij heeft waar mijn hart naar verlangt, dan geef ik het aan u, in uw dienst. Als u mij een zoon heeft, dan geef ik hem aan u voor heel zijn leven in uw dienst. Wat jij mij geeft als zegen, ben ik bereid om aan u te geven. Wat een keerpunt plots. En vanaf dat moment, als ze dan die confrontatie met Eli heeft, en Eli zegt tegen haar, wat is er met u aan de hand, ben je dronken? En dan zegt ze, nee, ik heb zo'n verdriet en ik heb gebeden tot de Heer. En dan gaat hij plotseling zijn priesterdienst vervullen, Eli. En hij zegent haar als het ware, hij heeft haar de belofte, de Heer heeft u gehoord. De Heer zal u verhoren. Nu, ik weet niet, als ik zoiets zou horen uit de mond van Eli, ik weet niet hoe groot mijn geloof zou zijn. Als ik zou zien hoe die priesterdienst zich daar aan het voltrekken is in het heiligdom. Maar we merken dat Hanna meteen haar hart laat vollopen van geloof en vertrouwt op de zegen die haar is toegezegd. Plotseling kan ze weer eten. Plotseling komt er weer vreugde. Ze heeft nog niks op dat moment, ze is nog niet zwanger. Ze heeft alleen de belofte. Maar de belofte is haar op dat moment genoeg om haar leven op te pakken en om in de zegen te wandelen. De vrede van God, die het verstand te boven gaat, die had plots haar hart en haar gedachten aan de schermen.
Filippenzen hoofdstuk 4, als je het vers herkende. Dat is waar wij ons mogen naar uitstrekken, in welke levensomstandigheden wij ons ook mogen bevinden. En dan zie je, ja, dan wordt ze vruchtbaar door God. Want hij opent haar moederschoot en ook voor God. Want er komt grote vreugde en rijke zegen. Samuel wordt geboren. Hè. Ik heb hem van God gebeden en van God verkregen. Ze krijgt een zoon. En wat mooi is, zij houdt haar belofte. Ze schenkt die zoon, hoe klein hij ook nog is, in de dienst van de Heer, vertrouwt ze dat manneke toe aan dat heiligdom daar waar Eli en zijn zonen regeren, als ik het even zo mag uitdrukken. Je moet maar durven, hè. Je moet een groot vertrouwen op God hebben om daar uw manneken achter te laten. Hè. Echt zo, hè. In dat beetje haar dat nog had gekrapt, hè. Dan denk ik, gezegd, gaan we dat doen, gaan we dat niet doen? Maar zij vertrouwt op de Heer die haar gegeven heeft om hem het volkomen terug te geven. En zijn wij daar niet ontzettend dankbaar voor? Nu nog altijd. Voor de bediening van de profeet, priester Samuel? Voor wat hij betekend heeft? Hij heeft ervoor gezorgd dat dat losgeslagen gezin waarschijnlijk wat minder losgeslagen werd. Want nu was Hanna ook vruchtbaar. Hij heeft ervoor gezorgd dat die losgeslagen godsdienst plotseling weer opgepikt werd. Want God op dat moment sprak niet zoveel woorden, kan je lezen in hoofdstuk 3 vers 1. En er waren niet veel visioenen. En God kon niet spreken tot zijn volk. Maar dankzij Samuel ging God weer spreken. Ging de hemel weer open. Dankzij Samuel kreeg het volk weer hoop. En zelfs een koning. Een koning naar Gods hart, David, die door Samuel werd gezalfd. Dankzij Samuel kreeg de wereld weer hoop. Want we weten dat de zoon van David later komen zou. Vandaar de adventskrans hier. En terugkomen zou. Dat is onze hoop. Weet u, de gelofte van Hanna deed me ook een beetje denken aan onze gelofte. Ik noem daar de folders. Een les voor ons, misschien een les voor mij. Ik weet niet, maar als wij ons hebben laten dopen, hebben wij dan ook niet zo'n soort van belofte gedaan, gelofte aan de Heer? Heer, u hebt mij leven gegeven, geestelijk leven, eeuwig leven. Weet u, Heer, mijn leven, het is van u. Ik geef het u. Het behoort u toe. Ik wil met dit leven wat ik nu van u gekregen heb, niet langer doen wat goed is in mijn eigen ogen, maar ik wil zoeken wat te doen wat goed is in uw ogen, Heer. Ik wil van u zijn. Als jij mijn leven geeft, dan geef ik mijn leven aan u. Dan wil ik vrucht dragen voor u in uw koninkrijk. Dan mag ik een licht zijn en een zout zijn voor de mensen rondom mij heen. Wat een kostbare les, ook voor ons. Om net zoals Hanna te doen, ook al denken we soms, ach, de mensen rondom ons zijn niet te vertrouwen, de wereld is niet te vertrouwen. Misschien zijn zelfs mijn naasten niet 100% te vertrouwen en voel ik mij in een losgeslagen situatie. Het leven dat de Heer mij geeft, mag ik aan hem toevertrouwen. Vertrouwende dat het vrucht zal dragen. 30-voud, 60-voud, 100-voud. In het koninkrijk van God vrucht zal dragen, zelfs tot in eeuwigheid. Gaan we samen bidden. Vader in de hemel, u kent onze harten, Heer, en u kent onze gedachten. U doorgrondt ons helemaal. Heer, misschien klinkt er hier en daar wel wat verbittering in ons hart. Omwille van hoe de dingen gelopen zijn in ons leven. Omwille van bepaalde omstandigheden waar we in terecht gekomen zijn. Omwille van het onrecht dat we menen dat ons aangedaan is. Het zij door mensen, het zij door u, Heer. Wij begrijpen het lang niet altijd allemaal. Heer, samen met de schepping zuchten wij ook totdat u komt, Heer, en herstel brengt. En deze gebroken wereld die zo door de zonde is aangetast, herstelt en weer in haar glans hernieuwt. Heer, zo strekken wij samen met Hanna, samen met vele broers en zussen die hun vertrouwen en hun geloof op u stellen, onze handen uit naar u. En beleiden wij, Heer, ja, ons hart is arm en leeg. Is misschien ellendig en verdrietig. En wie zijn wij? We hebben niets te bieden, Heer. Maar we prijzen U. U bent degene die onvruchtbare vrouwen altijd hebt uitgekozen. Als we denken aan Sarah, als we denken aan Elisabeth, als we denken aan Rebecca, aan Rachel. U hebt ze uitgekozen en ze vrucht laten dragen, Heer. Om U erin te verheerlijken. Maar zie dan toch alsjeblieft onze lege harten, onze lege handen. En alsjeblieft vervul ze met Uw leven. Opdat wij vrucht mogen dragen om U te verheerlijken. Maak ons bereid, Heer, om ons hart en ons leven aan U te wijden. Maak ons bereid, Heer, om van U te zijn. We houden van U. En we zien er naar uit hoe we in de komende week, net zoals Hanna, tot U mogen naderen. En misschien tranen offeren, of misschien vreugde offeren. Maar wat we van U ontvangen, willen we offeren, Heer, en in Uw handen brengen. En dan weten we dat het goed zal zijn in Uw ogen en vrucht zal dragen. In Jezus.
Dank u, Heer, voor het woord. Misschien kunnen we twee liederen naar elkaar zingen. En het eerste lied is dat we bidden tot de Heer dat Hij ons zal kneden. Als we dat gehoord hebben, dat Heer te zeggen, dan moet het soms een beetje gekneed worden aan ons. Dus dat we dat ook uitspreken aan de Heer. Het kneden, dat soms pijn doet, is niet voor niks. Dat is een prachtige belofte. laat Christus worden rijkelijk in uw woning. Onderricht, vermaan elkaar in alle wijsheid. En zing, zing met heel uw hart psalmen en lofliederen voor God. En liederen die Gods geest in zijn genade heeft. Deze wens en deze zegen bid ik jullie voor deze week toe. We willen het laatste lied rechtstaan zingen. Want wij, kun je dat voorstellen? Wij zijn Gods kinderen. God zegen jullie. Maar voordat jullie weggaan, ik heb nog iets vergeten. Soms is ook iets nodig van ons. Laten we onze portemonnee gaan en het zakje vullen. Dus God zegen jullie.